Matthäus 4 vanaf vers 12. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land van Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende, want zij waren vissers. En hij zeide tot hen: volg mij na, en ik zal u vissers der mensen maken. Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn hem nagevolgd. En hij, vandaar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft hem geroepen. Zij dan terstond verlatende het schip en hun vader zijn hem nagevolgd. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekte en alle kwalen onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. En zij brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde en van de duivel bezeten en maanzieken en geraakten, en hij genas dezelfde. En vele scharen volgen hem na van Galilea en van Decapolis en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. Tot zover. Vorige keer hebben we helaas geen opname kunnen maken van onze bespreking van het eerste gedeelte van Matthäus 4, de geschiedenis van de verzoeking van de Heer Jezus. Een gedeelte waarmee je eigenlijk het openbare optreden van de Heer Jezus zo ongeveer aanvangt. Een gedeelte waarin de Heer nog niet te doen heeft met zijn tijdgenoten, met de mensen om hem heen. Althans niet in het verslag wat wij hier hebben. Maar waarbij hij 40 dagen in de woestijn was, waarvan ik in ieder geval gezegd heb dat de schrift er niks over zegt, over heel die 40 dagen niet. Want hoe dan ook, die verzoeking die hier besproken wordt, die kwam daarna pas, zoals duidelijk beschreven wordt. En ik heb als mijn suggesties, mijn idee naar voren gebracht, dat ik denk dat de Heer Jezus bij deze gelegenheid inderdaad geweest is in de woestijn in Arabië en vermoedelijk op de Sinaï. Nogmaals, dat valt niet te bewijzen, daar ben ik me wel bewust. Maar de parallellen met eerst Mozes en daarna Elia en zelfs met die van de apostel Paulus, die ligt er te dik bovenop om er zomaar aan voorbij te gaan. En ik verwacht dan ook inderdaad dat de Heer Jezus op deze berg dezelfde dingen gezien heeft als Mozes en Elia, en in het bijzonder, want dat spreekt misschien duidelijker aan, in het bijzonder dat hij dezelfde dingen gezien heeft als de apostel Paulus. Namelijk nieuwtestamentische waarheid, want daar gaat het per slot allemaal om. Verder is het zo dat wij in die verzoeking gezien hebben dat een beroep gedaan wordt op het feit dat de Heer Jezus God, dan wel de Zoon van God was. En voor alle duidelijkheid herhaal ik dat het probleem uiteindelijk is dat de Heer Jezus op aarde kwam wel degelijk als mens. Er bestaat een heleboel verschil van mening over. En men wordt al gauw verketterd als men een andere mening dan een gevestigde erop nahoudt. Welke de gevestigde is, heb ik nog steeds nooit begrepen. Zal aan mij liggen, want er zijn zoveel verschillende ideeën over. Maar wat wij, dacht ik, uit de schrift leren, is dat de Heer zijn godheid aflegde, wat het ook is en hoe dat er ook uitziet. Wij leren het gewoon, want er staat zwart op wit in de schrift. Hij legde zijn godheid af en werd mens. En hoewel we hem nu kennen als God, zowel als mens, is het toch zo dat hij op aarde leefde inderdaad als mens, zonder te beschikken over, wat het ook wezen mag, hè, zonder te beschikken over zijn godheid. En ik geloof dat de grote achtergrond van deze verzoeking in de woestijn is dat de Heer verzocht wordt om van zijn godheid gebruik te maken, zijn godheid te manifesteren. Ik heb het idee dat dat wel gekund zou hebben, maar dat daarmee meteen zijn aardse loopbaan wel afgebroken kon worden, omdat daarmee die als mislukt beschouwd moet worden. Want waar het om ging is dat hij mens werd om als mens inderdaad te leven, te geloven, te lijden en te sterven bovendien, om als mens ook verzocht te worden, gelijk als ook wij, dat zijn termen uit de Hebreeënbrief enzovoorts. Het was zeker niet de bedoeling dat hij zijn godheid, die hij juist bij zijn menswording had afgelegd, om die godheid weer aan te doen. Bovendien, als hij Gods zoon wilde zijn, ik zeg het opzet iets anders natuurlijk, als hij aanspraak maakte op dat zoonschap van God, kortom, als hij als zoon van God of tot zoon van God wilde worden aangesteld, dan zou hij inderdaad moeten leven op aarde in onderwerping aan het woord Gods. En hij zou moeten lijden en sterven om zijn trouw aan God inderdaad te bewijzen, trouwens een ander woord voor geloven, om zijn trouw aan God te bewijzen, want de Hebreeënbrief leert dat hij juist op grond daarvan werd opgewekt uit de dood en werd aangesteld officieel als de zoon van God. Dat is de gedachte. En wat de duivel hier probeerde, is daar een stokje tussen te steken op een of andere wijze. Ik ga er nu verder niet op in. Voor degenen die alleen banden luisteren, zeg ik, dat is jammer, daar had u er maar bij moeten zijn. Dat zeg ik met een grote grijns op mijn gezicht, want dat blijf ik altijd vinden, hè. Goed. Dus wat ik niet besproken heb, meen ik, was het laatste vers trouwens van die pericoop. Dat was, dacht ik, vers 11. En die neem ik nu even op. Er staat, toen liet de duivel van hem af. En ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Die laatste uitspraak, die legt meteen verbinding naar het volgende schriftgedeelte. En bovendien legt het een verbinding met de Hebreeënbrief. En uiteindelijk is dat twee keer hetzelfde. Dat leg ik u nog wel uit. Want waar het om gaat, is dat in de Hebreeënbrief, in het bijzonder in het eerste hoofdstuk, uitgebreid uiteengezet wordt dat de Heere Jezus in de eerste plaats de Zoon van God is. Dat is vers 1 al, Hebreeën 1 vers 1. Dat hij de Zoon van God is. En bovendien dat hij tot Zoon van God aangesteld is en dus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hemel. Dat is vers 3 of vers 4 of zo. En het volgende vers zegt dan dat hij zoveel treffelijker geworden is dan de engelen. En daar gaat de hele rest van het hoofdstuk over. En dan zeg ik het nog netjes, want eigenlijk loopt dat verhaal tot ergens halverwege hoofdstuk 2. Want er wordt uitgebreid vastgesteld dat de Heer Jezus, de Messias dus, dat die een positie heeft ontvangen, niet in Jeruzalem, daar staat er niet bij, maar dat zeg ik nou, hè, niet in Jeruzalem op de troon van zijn vader David tot op heden, maar hij heeft een positie ontvangen, niet zelfs boven alle mensen, maar hij heeft een positie ontvangen zelfs boven alle engelen. Want dat is waar Hebreeën 1 en een groot deel van Hebreeën 2, eigenlijk ook Hebreeën 2 helemaal hoor, over spreekt. Want de gedachte is dan dat hij, daar ben ik al een hoofdstuk 2 met mijn gedachten overigens. De gedachte is namelijk dat hij weliswaar voor korte tijd beneden de engelen gesteld geworden is. Naar aanleiding van Psalm 8 wordt dat gezegd. Maar dat hij inmiddels weergesteld is boven de engelen, met eer en heerlijkheid gekroond, gezeten is aan de rechterhand Gods, enzovoorts. En van God genaamd is, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want zo eindigt dan ongeveer hoofdstuk 2. En daarna gaat de rest van de Hebreeënbrief op dat thema in. Christus gezeten aan de rechterhand Gods, op de allerhoogste troon, of zoals Filippenzen zou zeggen, uitermate verhoogd. En in die positie wordt hij daar beschreven als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een term die trouwens ook niet uit de lucht komt vallen. Wat is een term die ontleend is feitelijk aan de instelling van het Levitische, dan wel Aaronitische priesterschap, want daar is de gedachtegang aan ontleend. Maar de gedachte is in de eerste plaats dat de mens Jezus, en als je dit overslaat, dan begrijp je het verhaal dus nooit meer, hè? Dat de mens Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven engelen, alle engelen. En als wij de Heer Jezus kennen, altijd alleen als de mens, nou alleen hoef ik er niet eens bij te zeggen, maar als we de Heer Jezus kennen als God bedoel ik, hè, uitsluitend als God. God geopenbaard in vlees, maar niet in God, enzovoorts. Volmaakt God en volmaakt mens, zoals sommigen hem dan beschrijven, in zijn leven op aarde, dan betekent het niks dat twee hoofdstukken lang in Hebreeën 1 gezegd wordt dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Want dat is een vanzelfsprekende zaak dan namelijk. Maar het hele punt is dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Hij die zijn godheid aflegde, heeft zijn godheid terug ontvangen. Dat is wat met name de Filippense brief dan sterk samengevat, maar dan ook heel, heel letterlijk naar voren brengt. Want de gedachte is dat de mens inderdaad aan de rechterhand Gods gezeten is. De Hebreeënbrief zelf gaat er later nog een paar maal op in, door bijvoorbeeld te zeggen dat hij genomen werd uit de mensen en gesteld in de zaken die bij God zijn enzovoorts. Daarom, zegt ook Hebreeën 2, moest hij mens worden, opdat hij uit de mensen zou genomen kunnen worden en de mens zou vertegenwoordigen bij God. Maar daarvoor moest hij zelf mens zijn. En dat is heel de gedachtegang. En het bijzondere is dan ook dat de mens, Jezus, gezeten is inderdaad aan de rechterhand Gods, op een troon die veel hoger is dan enige troon ooit in Jeruzalem. En zo zal het ook altijd zijn natuurlijk, want die hemelse positie van Christus, die blijft uiteraard altijd bestaan. Dat is een eeuwig koninkrijk, zo zonder meer. Alleen zijn openbaring op aarde, op de troon van David, zal daaraan toegevoegd worden in de toekomst. Maar het is niks anders dan een uitwerking van de allerhoogste positie die Christus nu inneemt. Ver boven de engelen is de gedachte. En die positie boven de engelen impliceert dat dus de engelen hem dienen. En als hier staat in Matthäus 4 vers 11... dat de engelen zijn toegekomen en hem dienden, dan grijpt dat al vooruit op zijn opstanding uit de dood en wat er verder volgt. En het grijpt niet alleen vooruit, het wijst natuurlijk ook daarheen vooruit. De Heer Jezus bleek hier trouw te zijn aan zijn opdracht, aan zijn roeping in deze verzoeking in de woestijn. En de algemene gedachte is dat op grond van die trouw heeft God hem ook uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand. Zo staat het in Filippenzen, maar hier wordt het op zijn minst al gesuggereerd. Want hier is hij trouw in deze verzoeking. En het eindigt met te zeggen, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Het is zelfs nog een beetje vermakelijk ook, want in vers 6 zei de duivel tegen hem: indien gij Gods zoon zijt, werpt u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. We hebben vorige keer trouwens die psalm opgezocht, psalm 91, waar dat in voorkomt. En de Heer wijst het af hier en zegt, gij zult de Heer uw God niet verzoeken, maar het neemt niet weg dat die psalm wel degelijk spreekt over de engelen die de Heer Jezus zouden dienen. En dat laatste wordt dus ook inderdaad bevestigd in vers 11. Maar als het ooit waar is dat de engelen de Heer Jezus dienen, dan is dat zo sinds zijn opstanding uit de dood. Want dat is uiteraard de strekking van Hebreeën 1 in zijn geheel. En in het bijzonder zelfs het laatste vers van Hebreeën 1, daar wil ik toch even naar wijzen. Want Hebreeën 1 eindigt in vers 13 met te zeggen: en tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten? Citaat uiteraard op Psalm 110 vers 1. En dan de vraag, de retorische vraag van vers 14. Zijn zij, die engelen dus, zijn zij niet allen gedienstige, zeg maar gewoon dienende geesten? Want we spreken wel makkelijk van engelenvorsten en dat soort dingen meer, hè. Maar dat mag dan min of meer een Bijbelse uitdrukking zijn. Niettemin van de engelen wordt gezegd, zij zijn dienaren. Meer dienaren dan vorsten dus. Zij zijn gedienstige geesten, onzienlijke dienstverleners, om zo te zeggen, want dat staat er eigenlijk dan, hè. Onzienlijke dienstverleners die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. Waarbij de gedachte is uiteraard dat deze engelen in de eerste plaats de Heer Jezus Christus nu dienen en aan hem onderworpen zijn. Maar het vervolg op het verhaal is dat zij door de Heer zelf worden uitgezonden om vervolgens weer ons te dienen. Zodat als u nog eens vraagt, wat houdt het onder andere in, dat hoge priesterschap van Christus? Nou, onder andere dit dan, dat hij engelen uitzendt om ons te dienen. Ja. Niet wij zelf doen dat, niet wij zelf kunnen die engelen commanderen, maar niettemin, zij dienen ons. Al staan ze niet onder ons commando, maar zij dienen ons en ze staan onder het commando van de Heer Jezus Christus. Het eigenaardig is overigens, maar nou verdwaal ik een beetje natuurlijk, het eigenaardig is overigens dat hier staat, tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand enzovoorts. Waarbij de gedachte natuurlijk is dat deze uitspraak uit Psalm 2 een uitspraak is niet zozeer over een engel, maar over de Messias, over de zoon van David om precies te zijn namelijk. Want daar gaat de Psalm 110 nou eenmaal over. Het neemt niet weg dat de Heer Jezus wel degelijk zelf ook als engel beschreven wordt in de schrift. Dus de vraag tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd zit aan mijn rechterhand kan wel degelijk beantwoord worden. Namelijk, er was maar één engel tot wie dat gezegd wordt. Dat is namelijk inderdaad Christus, de engel des Heren of hoe je maar genoemd mag worden. De engel des Heren. Ja, dat is de Heer Jezus. Mocht dat niet duidelijk zijn, neem maar gewoon Malachi. Mijn engel betekent dat. Dat is ook makkelijk dus. Want in Malachi staat, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Het leidt geen twijfel dat daarbij aan de ene kant zelfs over Johannes de Doper gesproken wordt, maar aan de andere kant gewoon letterlijk over de Heer Jezus zelf, die inderdaad als engel beschreven wordt. Dat hoeft geen probleem te zijn, want hij is gesteld boven de engelen. Alle engelen dienen hem. Niettemin is hij zelf ook één engel, zodat de conclusie altijd maar gewoon luidt dat hij dus de allerhoogste engel is die er is. Dan dienen alle engelen hem en bovendien is hij zelf een engel en dus is hij de aartsengel. En dat valt te bewijzen op heel andere gronden, maar het is volstrekt hetzelfde. Hè? De aartsengel. Sint Michael. Heet hij in sommige kringen. Sint Michael. De aartsengel Michael. Maar het is gewoon Christus. Hè? Wie is als God? Michael. Wie is als God? Vraagteken. Dat is de betekenis van de naam Michael. Wie is als God? Nou, vul het maar in. Leidt geen twijfel. Het is namelijk de vorst van Israël. Staat er trouwens bij in Daniel 12. Daar staat erbij. De vorst van Israël. Aartsengel Michael, de vorst van Israël, kan niet missen, dat is inderdaad Christus. De hoogste engel, de engel des Heren of hoe je hem maar noemt, maar alle engelen inderdaad aan hem onderworpen. En dat betekent in de praktijk dat die engelen uitgezonden worden door Christus zelf, om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. Dus de engelen dienen nog steeds Christus en daarmee ook ons. Maar dat is natuurlijk ook omdat wij in Christus zijn. Nou goed, ik laat het maar weer voor wat het is. De aardigheid is, en daarom haal ik het ook aan, dat Matthäus 4 vers 11 dus op deze dingen vooruitgrijpt en een rechtstreekse verbinding legt dus met in de eerste plaats de opstanding van Christus en ook uitdrukkelijk legt het een rechtstreekse verbinding met de gedachten uit de Hebreeënbrief. En dus is het zelfs een verwijzing naar Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is het oude thema. Inmiddels, we zijn pas in hoofdstuk 4, maar niettemin is het langzamerhand het oude thema hier in het Matthäus-evangelie. Want het thema blijkt oppervlakkig te zijn. Christus de koning van het beloofde koninkrijk, maar bij nader inzien staan we altijd op het verkeerde been, zeg ik dan altijd. Hè? Want bij nader inzien blijkt dat het meer gaat over de hoge priester dan over de koning. In de praktijk is dat dezelfde, de koning en priester van het nieuwe verbond. Maar oppervlakkig gaat het over de koning, maar in werkelijkheid blijkt het te spreken over, niet de koning, want die werd verworpen, maar blijkt het te spreken over de hoge priester. En via dit vers heb je dus weer een rechtstreekse verwijzing naar dat ene Bijbelboek wat zo uitgebreid over Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond spreekt. Dat komt ook naar voren overigens in het volgende schriftgedeelte. Maar die is wat lastig. Er staat namelijk in Matthäus 4, vers 12, als nu Jezus gehoord had dat Johannes de Doper, overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. en Nazareth verlaten hebben, dus komen wonen te Capernaum. Niettemin is dat nog steeds Galilea, maar niet meer zijn geboorteplaats of de plaats waar hij opgegroeid is dan. Capernaum, gelegen aan de zee, de landpalen van Zebulon en Naphtali. Galilea, dus het gebied rond het meer van Galilea, dan wel de zee van Tiberias, dan wel het meer van Genezaret, want die zee die had drie namen. Dat is om het lastig te maken, maar het is dezelfde. Het meer van Galilea, meer van Genezaret, dat zei ik, de zee van Tiberias. Drie keer dezelfde zee. Er zit een heel korte, maar bijzonder sterk samengevatte typologie achter deze uitspraken. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, niet gedood was, maar wel gevangen genomen. Wel, als we even teruggrijpen op de oude, reeds besproken verhouding tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus, nou, die we in ieder geval besproken hebben naar aanleiding van hoofdstuk 3... Dan moeten we vaststellen dat Johannes de Doper nou eenmaal een type is, in elk geval van de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. Vandaar dat de carrière, als ik dat woord mag gebruiken, van Johannes de Doper bepaald niet voorspoedig verliep. Het resultaat was namelijk dat hij gevangen genomen werd en gedood. En dat is precies wat later de Heer Jezus zou overkomen. En het een is uiteraard een beeld van het ander. En de gevangenneming van Johannes en eventueel zijn onthoofding, maar dat wacht nog enige hoofdstukken, is een beeld van hoe het afgelopen is met de eerste komst van de Heer Jezus, uiteraard. Hè? En nu daarover gesproken wordt, nu er dus gezegd wordt dat Johannes overgeleverd was, wil zeggen dat het een verwijzing is naar eigenlijk al het einde van het optreden van de Heer Jezus. Al we zitten als het ware in één klap helemaal achter in dit Bijbelboek. Namelijk, we zijn bij het ongeloof van het Joodse volk, de dood van de Heer Jezus feitelijk, en daarna is de vraag, hoe gaat het dan verder? En daarbij dienen we ook nog vast te stellen dat Johannes een beeld is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En daarnaast is de Heer Jezus zelf een beeld van zichzelf in zijn wederkomst. Die twee figuren, Johannes en Jezus, beelden respectievelijk de eerste en de wederkomst van Christus uit. En wederkomst moet ik dan ook nog toelichten, dat heb ik ook al eerder gedaan. Onder wederkomst kan verstaan worden zijn wederkomst straks om zijn koninkrijk te openbaren, zal ik maar zeggen. Onder wederkomst kan ook heel goed verstaan worden, dat is meestal wel zo, kan ook goed verstaan worden zijn opstanding uit de dood, want dat was zijn wederkomst. Of zullen we zeggen, zijn geboorte en wedergeboorte. Zijn wedergeboorte was zijn opstanding uit de dood. Als zijn geboorte zijn komst was, dan is zijn wedergeboorte zijn wederkomst. Strikt genomen namelijk, is dat ook zo. Het is niet echt noodzakelijk om daar nu op in te gaan. Maar al die, kijk, er zijn profetieën in het Oude Testament die wel degelijk, zelfs letterlijk zeggen, dat de Heer zou wederkomen. Dus nogal eens wegvertaald, maar het staat er echt nogal eens. Dat de Heer zou wederkomen en dat in zijn wederkomst zou hij zijn koninkrijk gestalte geven. Maar de aardigheid is dat de profetieën, zoals die normaal gesproken letterlijk zouden toegepast worden op Israël en de volkeren in verband met een koninkrijk, diezelfde profetieën worden wel degelijk, met name in het Nieuwe Testament, toegepast op het verborgen koninkrijk van onze dagen en dus worden toegepast op het tot stand komen van de gemeente nu, uit alle volkeren enzovoorts. Maar als bij die profetieën in het Oude Testament staat dat het iets te maken heeft met de wederkomst van Christus, hoe kan het dan te maken hebben toch, hoe kan het dan toch worden toegepast op de verzameling van de gemeente in onze dagen? Nou, heel eenvoudig, omdat de wederkomst eigenlijk slechts is zijn opstanding uit de dood. Binnen bijbelskader dus, hè? Dat is heel de gedachte. Dat maakt het wat lastig dikwijls, maar in sommige gevallen heb je het echt nodig om dat te weten, anders kom je er niet meer uit. Vandaar dan ook dat alles wat de Heer Jezus deed, zo zonder meer vooruitwijst op zijn wederkomst. Dat wil zeggen op zijn opstanding uit de dood en wat er verder volgt. Dat is het verhaal. En als hier dus Johannes de Doper van het toneel verdwijnt, is dat de uitbeelding van hoe de eerste komst van Christus beëindigd is, in de dood namelijk, want zo eindigt dat. En als er staat daarna wat de Heer Jezus vervolgens deed, dan betekent het dat dat allemaal handelt op een of andere wijze over het werk des Heren na zijn wederkomst, dat wil zeggen na zijn opstanding uit de dood. Is dat nog duidelijk? Ja? Nog gaan we weer verder. Wat deed hij dan? Hij ging naar Galilea staan. Galilea is opmerkelijk genoeg, want strikt genomen, Joden wonen in Judea. En als de Heer hier teruggaat naar Galilea, hij was immers in Judea om gedoopt te worden, hij was daarna in de woestijn, vermoedelijk dus nog verder naar het zuiden enzovoorts. Maar hier keert hij dus terug naar Galilea, maar Joden wonen strikt genomen in Judea. Maar het hele punt is dat als Johannes de Doper gevangen genomen en later gedood wordt, is dat de uitbeelding van wat er met de Heer zal gebeuren op grond van het ongelovige Joodse volk, in verband te brengen dus met een ongelovig Judea. En wat je dan leest is dat de Heer dus bij die gelegenheid wederkeert, teruggaat naar Galilea. Terugkeert omdat hij daar vandaan kwam natuurlijk, omdat hij daar opgegroeid was, zoals hoofdstuk 2 dat al vermeld had. Maar de gedachte is dus inderdaad dat hij Judea verlaat, de Joden verlaat en dus naar Galilea gaat. En dat worden geacht, daar wonen weliswaar Joden, maar zij worden geacht binnen het kader van de typologie niet Joods te zijn. Dat is Judea. Jeruzalem, Judea is van oudsher het land der Joden, of nog nauwkeuriger het land van de 10 stammen. En dat is wat de Heer verlaat. In plaats daarvan gaat hij naar Galilea en komt te wonen in Capernaum. De naam van Capernaum wordt nogal eens verschillend vertaald. Als u het mij vraagt, heeft het punt 1 te maken met verzoening. Kafar, kaper, kafar. Ik zou bijna zeggen verzoening in de zin van de verzoening zoals die door de hoge priester tot stand gebracht wordt. Maar daar hebben we zaterdag over gesproken. Hè? Verzoening. En Naum is gewoon Nachem. En Nachem is feitelijk de trooster. Dus er worden twee woorden samengevat, namelijk dat voor verzoening en dat voor de trooster. En ja, ik weet nooit hoe diep ik er nou op in moet gaan. Het hele punt is dat dit begrip verzoening ontleend is aan de oud-testamentische instellingen van de hoge priester en de grote verzoendag. Die verzoening is dat. En het wijst dus naar het hoge priesterschap van Christus nu, vanzelfsprekend. Maar Naum, of Nachem, of gewoon de trooster, wijst net zo goed naar precies hetzelfde, want de trooster is degene die wij kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond. Het hoofd namelijk van die nieuwe mensheid, en tot in onze dagen slechts het hoofd van de gemeente. Noem maar eens een trooster in de Bijbel, noem eens een trooster. Een oude trooster. Noach. Het is gewoon de naam van Noach ook eigenlijk, Nachem, Noach, de trooster. Noach, de trooster, Noach werd het hoofd van een nieuwe mensheid, bij wijze van spreken, of moet ik zeggen, bij gelijkenis. Nou, de oude mensheid werd geoordeeld, om zo te zeggen, en Noach werd daaruit genomen en werd gesteld tot hoofd van een nieuwe mensheid die op een gereinigde aarde, bij wijze van spreken allemaal, het is typologie, gezet werd. En nu is het hoofd van de mensheid. En zoals alle mensen van Adam afstammen, stammen ze net zo goed allemaal van Noach af. En de positie van Noach komt dus overeen uiteindelijk met de positie van Adam oorspronkelijk. De aardigheid is dat het volstrekt hetzelfde beeld is als wat ons in het Nieuwe Testament wordt voorgehouden. In dat verband noem ik altijd Romeinen 5. Want daar wordt gezegd dat Adam het hoofd is van de oude mensheid. En dat wil zeggen dat de natuurlijke mens behept is, erfelijk belast is met al die ellende, als ik het zo mag samenvatten tenminste, met al die ellende die nu eenmaal eigen is aan Adam. terwijl daar tegenover staat Christus, die wel degelijk uit die adamitische mensheid genomen is, maar daar tegenover staat Christus, de opgewekte, die het hoofd is geworden van een nieuwe mensheid. Want heel de gedachte is dat als wij tot geloof komen, krijgen wij deel daardoor aan het leven van Christus. En tegenover dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, daartegenover stel ik wel eens dat wij van nature vervloekt zijn met elke stoffelijke vervloeking in Adam en op aarde. Nee, zo ziet Efeze 1 vers 3 eruit als je hem voor de spiegel houdt, hè? Nou ja, goed, die hele redenering is gewoon ontleend aan Romeinen 5. En daar staat dat hetzelfde verhaal een keer of 7. Hangt er vanaf hoe netjes je telt. Maar een keer of 7 staat dat daar, hè? Alle mensen in Adam zondaren, alle mensen in Christus, voor zover ze in Christus zijn uiteraard, rechtvaardig. Alle mensen in Adam onderworpen aan de dood, alle mensen in Christus heersen in het leven. Of door ongehoorzaamheid, door het ongeloof van één, velen onrechtvaardigen, door het geloof van één, Christus, velen rechtvaardigen enzovoort. Het hele verhaal blijft dat dat onderscheid gemaakt wordt tussen twee verschillende soorten mensen, namelijk de natuurlijke mens met Adam aan het hoofd, waardoor de heel die natuurlijke mens wordt aangeduid met de naam van Adam, en aan de andere kant de wedergeboren mens met Christus aan het hoofd, waarbij die wedergeboren mensheid inderdaad wordt aangeduid met de naam van Christus. Christenen dus. Dat is de gedachtegang. En het hele punt is dat waar Adam van nature de koning is van die oude mensheid, omdat hij het hoofd ervan is, zo is Christus de koning van die nieuwe mensheid. Maar aangezien de koning per definitie, en tenzij anders vermeld, ook hoge priester is, jawel, verantwoordelijk namelijk voor de godsdienstige gang van zaken in de familie, hè? Aangezien dus de koning per definitie ook hoge priester is, is Adam dus de hoge priester van de natuurlijke mens. Die heeft niet tot veel geleid overigens. Maar, en is Christus de hoge priester van die wedergeboren mens. Dat is het verhaal. En zoals de natuurlijke mens schuldig staat ten opzichte van God, via Adam, via de schuld van één, via de schuld van Adam, Romeinen 5. Zo staat de wedergeboren mens onschuldig, rein en rechtvaardig voor God via die één, namelijk Christus. Dat is de functie van de hoge priester. Die het er niet druk mee heeft, hebben we zaterdag gezegd. Maar hij is wel in functie en dat is maar waar alles om draait. En om die tegenstelling gaat het dus inderdaad. En die positie van Christus als hoofd van die nieuwe mensheid, die kan net zo goed aangeduid worden met de term nachem of trooster of parakletos in het Grieks. Want in het Grieks van het Nieuwe Testament wordt hij ook zo genoemd. De vertroosting is er als de trooster enzovoorts. En dan zegt u, maar dat is toch de Heilige Geest? Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Er verandert niks mee hoor. Dat is Christus namelijk. Jawel. Hè? Dus die vergelijking die gaat gewoon op, zodat als het over de trooster gesproken wordt, dan wordt gesproken over het hoofd van die nieuwe mensheid, wordt gesproken over de hoge priester, dan wordt gesproken over het hoofd van die nieuwe mensheid, en noemt u maar op, dat het de koning kunnen zijn met groot gemak. Wel nu, Nahum, de trooster, is dus eigenlijk in de praktijk gewoon een synoniem voor de hoge priester. Maar wat de hoge priester doet, zeg het maar in het Hebreeuws, wat de hoge priester doet is kafar, namelijk verzoening doen voor de zonden des volks. Het volk namelijk in verbinding stellen met de levende God enzovoorts. De communicatie tussen de levende God en de mens als zodanig verzorgen. Zodanig dat de mens via die hoge priester inderdaad tot God kan naderen. Dat is de gedachte. Zodat deze woorden kaper en naum gewoon bij elkaar horen. En samen zijn ze gewoon de beschrijving van de opgewekte Christus in functie als de middelaar van het nieuwe verbond en dus als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Jawel, Capernaum, daar woont hij. Waarom? Omdat die plaatsnaam gewoon op hem past. Hij had daar bovendien ook een huis ook. Weet u wel, dat is dat huis waar niemand in of uit kon. En toen hebben ze maar de tegels van het dak gehaald. En zo. U kent dat verhaal toch, hè? Dat was zijn huis in Capernaum. Maar lees in Hebreeën over, in hoofdstuk 2, de laatste verse over dat Christus gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dan lees je meteen door in hoofdstuk 3. En daar staat dat hij trouw is in geheel zijn huis. Geheel zijn volk namelijk, zijn huis. En waar staat het huis? In Capernaum. Het huis wordt aangeduid met de titels of namen, aanduidingen van die hoge priester, Kafar, Nachem of welke termen er dan maar voor zijn. En als je echt de uitdrukking Capernaum vertalen wil, dan vertaal je iets met verzoening door de trooster. Maar iedereen weet dat Kafar of verzoening, dit begrip verzoening dus, inderdaad tot stand gebracht wordt via de hoge priester. Je hebt de kortsluiting toch, hè? Kortom, in plaats van Judea, waar de troon zou moeten staan, Jeruzalem en dat soort dingen meer, is hij in Galilea en niet in verband met koningschap, maar wel degelijk in verband met priesterschap. Dat kan niet missen. En als iemand een betere verklaring weet, mag ik iets zeggen. Hè? Dus, ik wijs bovendien nog even op dat Nazareth de term is die wel degelijk met koningschap te maken heeft, hè. Ik ben er alles op ingegaan, dus dat doe ik nou niet meer uitgebreid. Maar de term Nazareth wordt meestal in verband gebracht met een reisje wat voortgebracht zou worden enzovoorts. Het heeft te maken met de wijze waarop men de naam Nazareth afleidt. Maar de andere kant van het verhaal is dat Nazareth wel degelijk herleid kan worden tot het Hebreeuwse begrip Sar. En het is wel degelijk een vorst. Nazareth. Sar. Tsaar, Caesar, Sire, enzovoort. Sir, juist. Waren er nog meer woorden die er blijken? Officiële titel, ja. Maar hij verlaat Nazareth. Hij verlaat dus als het ware dat koningschap. En hij gaat wonen in Capernaum. Maar via de naam Capernaum wordt niet het koningschap, maar het priesterschap van Christus beklemtoond. Dat is maar waar het om gaat, hè. Volkomen in overeenstemming met wat we in de voorgaande hoofdstukken gezien hebben. Het lijkt te gaan om koningschap, maar in de praktijk wordt het priesterschap. Dan, Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee. Dat zee vind ik ook altijd leuk, want als in de Bijbel naar de zee gegaan wordt, dan betekent het altijd dat men Israël verlaat, op een of andere wijze. Later krijgen we dat nog veel nadrukkelijker in de eerste verse van Matteüs 13. U weet wat, dat is dat beroemde hoofdstuk van de gelijkenissen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Gaat het dan over het koninkrijk of niet? Ja, het is mooi dat bekijkt, hè. Gaat het dan over het koninkrijk of niet? Nou, in ieder geval, het wordt verborgen, maar het hoofdstuk opent met: en te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En dat zou normaal betekenen, hij gaat uit het huis, dus hij verlaat Israël, want dat is het huis, als het er helemaal over gaat, hè. Het huis Israëls. En hij zat bij de zee, en de zee wordt altijd in verband gebracht met de volkeren, zodat hier sprake is van dat de zaligheid van Israël wordt weggenomen en inderdaad gaat naar de volkeren. Kortom, het koninkrijk wordt van Israël weggenomen, gaat naar de volkeren, maar dan op een verborgen manier uiteraard. En dat is ook inderdaad wat er gebeurt. De Heer stapt vervolgens in een schip, en u weet waarschijnlijk, het schip is een beeld van de gemeente, zoals die uit de volkeren verzameld wordt, hè. Ja. Nou goed, daar loop ik een beetje vooruit. Ik kom daar nog wel eens op terug natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat de Heer gaat wonen ergens aan de zee. Dat moet dan de zee van Galilea, het meer van Galilea geweest zijn. Zee van Tiberias, of hoe het maar heet. En dan staat er in de landpalen van Zebulon en Naftali. Nou, dat heb ik op de kaart eens nagezocht. Het gebied van een van die twee stammen grenzen inderdaad aan de zee. Het gebied van die andere stam helemaal niet. Dus dat is nog maar Het is me net op de... Het kan net, hè. Als zolang je ze in één adem noemt en zegt het ligt aan de zee... Nou, vooropgesteld dat je het gebied van Zebulon en Naftali... inderdaad tot één gebied verklaart... dan ligt het inderdaad aan de zee. Er is het in tweeën splitst al nauwelijks meer. Maar goed, het heeft er inderdaad mee te maken. Ik moet er bovendien bij zeggen... dat je zo'n vers natuurlijk niet mis mag lezen... en net doen alsof daar in dat gebied... de stam van Zebulon en de stam van Naftali woont... op het moment dat de Heer Jezus daar woont. Want dat is niet zo. Dat wordt wel eens gezegd. Maar de enige keren dat ik de uitspraken van die strekking ben tegengekomen... was het om een andere opvatting te bestrijden. En dat is bepaald niet erg eerlijk. Want iedereen weet, dat als je niet onbevooroordeeld bent... je weet iedereen dat Zebulon en Naftali hier niet wonen... weliswaar wel gewoond hebben, min of meer... maar dat is dan toch een eeuwtje of zes daarvoor geweest, hè? Want Zebulon en Naftali zijn weliswaar stammen van Israël... maar ze horen tot de 10 stammen van Israël... en ze zijn dus weggevoerd in Assyrische ballingschap... en daar niet uit teruggekeerd.
Afgelopen
ja?
Was het niet dat voor de intocht in Israël... dat hun toen erachter gebleven zijn. Dat ze niet meegetrokken zijn in het aanlopen.
Deze twee? Nee, deze...
Ja, dat land toen gegeven was.
En, Nee, deze twee hebben zeker gewoond aan de westkant van de Jordaan. En die zijn dus gewoon met Jozua en zo de Jordaan keurig overgestoken.
Ik dacht dat de twee stammen achtergebleven waren.
Jawel, maar niet deze twee.
Oh.
Dus een deel van de stam van Manasse, geloof ik, en nog zo wat. Maar niet deze twee in elk geval. Deze twee woonden inderdaad westelijk van de Jordaan. Dat is trouwens van belang, ook voor de rest van het verhaal. Want hoe dan ook, Zebulon en Naftali woonden daar niet. Maar hebben daar ooit min of meer gewoond. Maar de clou van het verhaal zit hem in vers 14. Want daar staat dat de Heer dus in Capernaum en in Galilea is komen wonen. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naftali, aan de weg der zee, over de Jordaan, Galilea der volken, enzovoorts. En er volgt er nog een stukje, waarvan de betekenis nog vager wordt. Maar het aardige is, deze uitspraak, namelijk dat er staat, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet. Wij hebben daar gewoon een vaste regel voor, die ga ik niet elke keer weer beargumenteren. In de praktijk klopt die namelijk gewoon, dus ik hoef dat niet achteraf elke keer weer opnieuw te bewijzen. De gedachte is namelijk dat als in de Nieuwtestamentische geschiedenis... en ik bedoel dus met name Matthäus tot en met Johannes eventueel... dat als daar gezegd wordt, dit is gebeurd opdat vervuld zou worden enzovoort... hetgeen gesproken is door weet je veel welke profeet... dan is de vaste regel dat weliswaar kennelijk een toepassing is van... de aangehaalde profeet of aangehaalde profetie, maar dat het zeker niet de definitieve vervulling van de profetie is. Dat wil zeggen, het heeft, als het er staat, heeft het te maken met zo'n profetie, ongetwijfeld. Zelfs als er staat, het is gebeurd opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is, dan klopt dat ook allemaal nog, maar het neemt niet weg dat er daarna altijd van diezelfde profetie nog een ander verhaal is, een andere toepassing. En bij nader inzien, de niet vermelde toepassing is in de praktijk altijd de belangrijkste. Dat klinkt wel vreemd, ik kan het ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal zo. Dus het trouwens het thema wat we al verscheidene malen in Matthäus zijn tegengekomen in deze paar hoofdstukken. Heel de gedachte is dat deze profetieën een toepassing vinden op geforceerde wijze. Want de uiteindelijke toepassing van diezelfde profetie, die vindt plaats niet in de dagen van de Heer Jezus en zijn omwandeling op aarde, maar vindt plaats dan Dat is de vaste regel. Die uiteindelijke vervulling van zo'n profetie vindt plaats in de dagen waarin wij leven. De dagen namelijk van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat is nou eenmaal zo. De mooiste voorbeelden, de meest duidelijke, van, voor mij in ieder geval, zijn voor anderen dikwijls niet duidelijk. Daarom heeft het zo weinig zin om voorbeelden te noemen. Een van de mooiste voorbeelden vind ik in ieder geval die van Jesaja 28 over het spreken in tongen. Waarvan later in 1 Korinthe 14 gezegd wordt dat die vervuld is geworden in de dagen van Handelingen. Dat wil zeggen in de dagen dat de discipelen in tongen spraken. Terwijl als je Jesaja 28 leest, dan kom je op geen enkele manier op het idee dat wellicht die profetie vervuld zou moeten worden in de dagen van Handelingen of wat dan ook. Want waar het werkelijk om gaat in Jesaja 28 is over het ongeloof van Israël. Er staat uitgebreid beschreven. Uitgebreid. Ze willen niet weten, ze willen niet horen, enzovoorts. En dan zegt de Heer, ik kan ze dus ook niet vertellen, want ze willen niet luisteren. En toen zegt hij, nou, ik zal door lieden van belachelijke lippen en de lieden van andere talen zal ik tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. En de normale betekenis daarvan is simpelweg dit. Je hoeft het hoofdstuk maar in zijn verband te lezen. Hè? Niet die ene tekst natuurlijk. Gewoon het hele verband waarin het staat. Dan kom je vanzelf tot de gedachte dat daar gesproken wordt over het ongeloof van Israël. Over een Israël wat zich vast blijft houden aan de wet. Voor zover die bestaat uit gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. Want dat staat daar allemaal, enzovoorts. En dan zegt de Heer, ik zal tot dit volk spreken door andere talen. En ook dan zullen ze niet luisteren. Maar als je daar even goed over nadenkt, dan begrijp je dat de Heer dus inderdaad zijn woord, zijn wijsheid zou openbaren aan een ander volk. Een volk wat zich wel door God zou willen laten onderwijzen. Een volk wat van nature bovendien een andere taal spreekt dan de taal van Israël, het Hebreeuws. Met als gevolg dat dat andere volk wat wel luistert, alsnog de Bijbelse boodschap zal prediken aan Israël. Er staat daar, waar zit u me nou aan te kijken? Nooit gehoord. Ik wil het wel opzoeken hoor. Het is zo duidelijk als wat. En dat heeft met spreken in tongen op de Pinksterdag niets, maar dan ook niets van doen. Helemaal niks. Jesaja 28. Ja, ik durf daar niet te lezen, want... Daar wordt even een oordeel gegeven over het ongelovige Joodse volk, kennelijk. Vers 8, want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats schoon is. Zodat er geen plaats is, er is geen plaats voor fatsoenlijk eten namelijk. Het is één grote smeerboel. En de Heer wil ze te eten geven, maar er is geen plek voor op de tafel. En u weet toch wat de tafel is? Dat is hun godsdienst. Men leest Romeinen 11, hun tafel worden tot een aanstoot, tot een strik enzovoorts. Hun godsdienst, de plaats van hun gemeenschap, de synagoge, de tempel, wat het maar is, de tafel waaraan men aanzit, waar men samenkomt, waar men gemeenschap oefent, die zou juist tot hun val leiden. Precies zo staat het in Romeinen 11 allemaal. Hè? En hier staat van die tafels, ze zijn vol van uitspuwsel, zodat er geen plaats is. Geen plaats namelijk voor het goede eten. En dan vers 9. Wien, dat wil zeggen aan wie zou hij dan de kennis leren? Wijsheid, dat is immers voedsel, het woord. Aan wie zou hij dan de kennis leren? En aan wien zou hij het gehoorde te verstaan geven? Dan denk ik ineens aan Paulus, die dingen gehoord heeft die inderdaad niet kon uitspreken, omdat niemand naar hem luisteren wilde. Dat is 2 Korinthe 12. Het gehoorde. Aan wie zou Paulus het gehoorde te verstaan geven? Goed, ik weet wel dat de Heer het zegt hoor. Maar het heeft er van alles mee te maken uiteraard. Hè? Aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Aan de gespeenden van de melk? Aan de, dan denk je gespeend, nou dan zijn ze eraan toe. Nee, er staat aan de afgetrokkenen van de borsten. Ze zijn als die nog steeds melk van nodig hebben en niet vaste spijs. Met dank aan Hebreeën 5 en 1 Korinthe. En met de groeten aan Petrus daarbij, denk ik al, want ik wil niet te veel van Petrus zeggen. Maar die heeft het er ook een beetje over, hè? Nou goed. Want het is op die tafel daar, weet u wel. In de Israëlitische religie, godsdiensten, wat het maar is. Het is gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. Daarom, omdat de Heer zijn woord, zijn wijsheid, zijn kennis daar niet aan kwijt kan, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Dus door een volk dat andere talen spreekt. Door heidenen dus, kan niet missen, dat moeten heidenen zijn. En dat betekent dat de zaligheid dus de heidenen zou gezonden worden en die zouden horen. En die zouden vervolgens eventueel in hun belachelijke talen, in de oren van een Jood althans, in hun belachelijke talen het evangelie prediken weer terug aan de Joden. Niet dat het enig effect zou sorteren, want er staat ook al zo zullen ze mij niet horen. En dat klopt precies, want als dat van een bedeling de beschrijving is, is het van de onze. Dat kan toch niet anders? In een volgende bedeling zullen ze wel horen. Maar in de onze niet. Maar er wordt wel tot hen gesproken. Ook letterlijk, in de meest letterlijke zin. Want sinds jaar en dag prediken heidenen het evangelie aan Israël. Of moet ik zeggen, prediken de christenen het evangelie aan de Joden. Want dat bedoel ik feitelijk, het maakt me verder niet uit. Maar dat is, het is de omgekeerde situatie. Het is de situatie zoals die beschreven wordt in Hebreeën 11. Er staat er wat ingewikkeld, zo ingewikkeld dat ik het uit het hoofd nog nooit heb kunnen citeren. Maar er staat in het laatste gedeelte van Romeinen 11. Hè, waar stond dat eerste Israël uitverkoren, waar ze de heidenen stonden erbuiten. Ik zeg het nu met eigen woorden dus. Hè. En inmiddels is het andersom. Want door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En dus inderdaad, nu staat Israël officieel aan de kant. Althans het Joodse volk, want daar gaat het over. Staat aan de kant en nu zijn de heidenen bevoorrecht. Doordat het evangelie rechtstreeks naar hen toe gaat. En zoals de bedoeling was dat ooit het Joodse volk het woord Gods zou prediken aan de heidenen. Zo is het in onze dagen de bedoeling dat de heidenen het woord Gods prediken aan de Joden. Omgekeerde situatie. En dat is waar het hier over gaat. Daarom zal hij door belachelijke lippen, door een andere tong, tot dit volk spreken. Tot welke hij gezegd heeft, dit is de rust en geef de moeder rust en dit is de verkwikking, doch ze hebben niet willen horen. En als het aangehaald wordt in 1 Korinthe 14 vers 21 door de apostel Paulus, zegt hij, nou deze tekst hier, die is vervuld in het spreken in tongen. En hij citeert de tekst en zegt dat er staat dat de Heer door andere lippen tot het volk zal spreken, door andere tongen. En ook al zo zullen ze mij niet horen. En zo vat hij dan dit schriftgedeelte samen, Paulus. Hè? Hij vat het samen en zegt, ook al zo zullen ze mij niet horen. En hij besluit dan dat het spreken in tongen een teken is. Ja, een teken voor de ongelovigen, ja. Niet voor de gemeente, een teken voor de ongelovigen. Voor het Joodse volk dus. Een teken. En een teken is niet de uiteindelijke vervulling van een profetie. Integendeel, een teken in zichzelf is een profetie. Een teken is namelijk een teken van iets wat daarna, later ergens, zou moeten plaatsvinden. En dat is het hele punt, want het spreken in tongen was een teken, maar het is een teken van de situatie zoals die daarna, en sinds de dagen van de apostel Paulus dus, zou ontstaan. De situatie namelijk waarin de zaligheid de heidenen zou gezonden zijn dan wel worden. En die zouden horen en die zouden het evangelie vervolgens weer prediken terug aan de Joden. En dat is de situatie nu. Ik vind het altijd leuk, tegenwoordig, ik moet niet verder vertellen, maar tegenwoordig worden bijbels gedrukt, al sinds jaar en dag hoor, bijbels gedrukt ten behoeve van de evangelisatie onder de Joden. En dan worden ze gedrukt in het Hebreeuws. Want er wordt ervan uitgegaan dat elke Jood Hebreeuws kan lezen, wat een groot misverstand is, maar vooruit. Maar als het niet in het Hebreeuws is, wil men het niet hebben immers. Het moet Hebreeuws zijn, anders kan het niet van Jehovah zijn. Dus dan worden de bijbels gedrukt in het Hebreeuws. Maar omdat ze dat niet kunnen lezen, drukken ze een van die belachelijke lippen ernaast af. Dat is leuk, hè? Dus dan drukken ze, dan hebben ze de linkerbladzijde hebben ze Hebreeuws. Zal tenminste wel links. Ja, of niet? Nou, ik weet het trouwens niet. Maar bij wijze van spreken dan de linkerbladzijde, hè? Ja. Hè, toch de rechter? Ja? Oh. Nou, goed, de rechterbladzijde vooruit dan. Hebreeuws, ik vind dat we daar eens over moeten discussiëren nog eens. Of dat wel goed is eigenlijk. Maar goed. Goed, de rechterbladzijde Hebreeuws dan. En de linkerbladzijde in het Fries, geloof ik. Nee, die heb ik nog nooit gezien. Maar in Nederlands wel, in de meest vreemde talen gebeurt dat gewoon. Hè? En dat vind ik wel aardig, want dan zie je die belachelijke lippen, die zie je ernaast, hè? Die andere talen. Die moeten ze in de praktijk ook lezen, want een beetje Jood uit Rusland in Israël, zal ik maar zeggen, leest geen Hebreeuws, maar wel Russisch uiteraard. Dus ze krijgen een tweetalige Bijbel, Hebreeuws-Russisch heet het dan. Enzovoorts, hè? De Hebreeuws-Nederlands bestaat uiteraard ook. Maar dat is een prachtige illustratie van de vervulling van Jesaja 28. Door belachelijke lippen en door een andere tong zal ik tot dit volk spreken. Kortom, de schrift zegt dat deze profetie is toegepast of vervuld in het spreken in tongen. Maar op de plaats waar dat staat, in 1 Korinthe 14, staat erbij dat dat een teken is, zodat je dan afvraagt, maar wat is er de betekenis van? En de betekenis is dat het spreken in tongen al een voorafschaduwing was van het ongeloof van het Joodse volk. Het spreken in tongen op de Pinksterdag. Al een voorafschaduwing is van het ongeloof van het Joodse volk. En dus een voorafschaduwing van inderdaad onze bedeling en van gemeentelijke waarheid dus, waarbij de rollen daadwerkelijk zijn omgedraaid en God zich een volk verzamelt uit de heidenen, terwijl officieel het Joodse volk terzijde gesteld is. In afwachting van de toekomstige bekering. En dan vind je dus twee toepassingen van één en dezelfde profetie. Eén geforceerde, maar in de Bijbel heel uitdrukkelijk vermeld. En een andere is de normale, maar die wordt niet uitdrukkelijk vermeld. Dat hoeft ook niet, want die ligt er dik bovenop. Nou, zo gaat dat steeds, hè. Een andere mooie, eentje waar je zeker niet omheen kunt, is die een die ik al een paar keer nu uit het hoofd min of meer heb aangehaald. Want in Handelingen 28 spreekt de apostel met de Joodse leidslieden van Rome. Rome, de hoofdstad niet van Israël, maar van de wereld. Van het heidense wereldrijk. Handelingen 28... Dan legde hij het koninkrijk gods uit. Maar dan worden die Joodse leidslieden onder elkander oneens. Vers 25. En dan zegt Paulus halverwege vers 25. Terecht, vertaalt het wel. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, verders, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, moeilijk, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Er staat dus gewoon dat ze niet willen luisteren, enzovoorts, hè. Maar ze zien niet en zij horen niet. En dan staat er: het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en die zullen horen. Nou, dat is precies wat er gebeurt, of gebeurd is. De zaligheid is de heidenen gezonden. En de officiële positie van het Joodse volk, niet van elke Jood, maar wel van het volk als volk, is die van horende doof en ziende blind. Precies zoals die staat. Want broeders, ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zijn, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is met het volgende boek, Romeinen 11. Dus de huidige situatie. Er zou niks mee mis zijn, dan betekent het gewoon dat deze uitspraken uit Jesaja 6, van toepassing zijn op onze dagen waarin Israël verblind is. Is ook zo. Er is niks mee mis, dat is ook de vervulling ervan. En nu krijg ik de hypothetische omstandigheid van de Pinksterdag, waarbij de apostel Petrus aan Israël, gij Joodse mannen, gij Israëlitische mannen, gij mannen van Juda, gij mannen van Jeruzalem. Hij predikt aan Israël officieel het evangelie. En dan krijgen we het hypothetische geval dat een van de aanwezigen zijn vinger opsteekt en zegt: maar broeder Petrus, Deze Jezus kan de Messias niet zijn, want het is nog helemaal de tijd niet voor het Messiaanse Rijk of iets dergelijks. Want er moet eerst nog een tijd komen, volgens Jesaja 6, moet eerst nog een tijd komen waarin ons volk verblind en verhard zou zijn en niet zou verstaan en niet genezen zal worden enzovoorts. Die tijd is nog niet geweest, dus deze Jezus kan de Messias nog niet zijn. Het is er nog lange tijd niet voor. En wat zou Petrus nou geantwoord hebben? Dan zou Petrus gezegd hebben, hoe kom je erbij? Deze profetie uit Jesaja 6 is al jaren geleden vervuld. Zou Petrus dan gezegd hebben. Want dat staat in de Bijbel. Die hij nog niet had trouwens, maar wij wel. Dus. Maar, hè? Want dan ben ik terug, bijna helemaal terug. Dan ben ik inderdaad in Matteüs 13. Want te dien dagen, Matteüs 13 vers 1, ging Jezus uit het huis en zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat en al de scharen stond op de oever. Ziet u dat voor u? In gedachten, bedoel ik, ja, natuurlijk, ja. In gedachten. Nee, ik heb de film gezien, dus dan gaat het makkelijker, hè? Ja. En dan vertelt hij hen een gelijkenis. Vers 13, nou één, vele. Hè? Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen enzovoorts. Waarna de discipelen tot hem komen in vers 10 en zeggen, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En dan zegt hij in vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en de ogen hebben ze toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen, met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat ze zien en uw oren, omdat zij horen. Waarbij dus de gedachte is dat de Heer hier deze gelijkenissen uitspreekt vanuit een scheepje vanaf het water. Waarbij de gedachte is dat daarmee Jesaja 6 vervuld wordt. Waar staat, met de ogen zullen zij zien, maar niet verstaan. Want zij zagen de Heer staande in een schip op het water en spreken tot de scharen de oever. Dat verstonden ze niet. En met de oren hebben zij gehoord, maar ook niet begrepen. Hè? Dat wil zeggen, zij verstonden niet wat gezegd werd. Zij zagen niet wat er eigenlijk gebeurde. Want wat zij zagen, konden ze niet begrijpen. Wat ze hoorden, waren gelijkenissen. En die begrijpt ook niemand. Wat kijkt u nou verwijtend over uw bril, zuster? Nou, bijna niemand dan, vooruit. Nou ja, normaal gesproken begrijpt men gelijkenissen niet. Dat staat er ook. Dat staat er ook gewoon bij. Zodat de Heer Jezus hier op geforceerde wijze Jesaja 6 vers 9 en daaromtrent een vervulling geeft. Maar wie heeft er nou gelijk, de Heer Jezus of Paulus? Want de Heer Jezus zegt, dit is de vervulling van Jesaja 6. En Paulus is jaren later in Rome, aan het eind van zijn Bijbelse loopbaan althans, enzovoort. En hij zegt, dit is de vervulling van Jesaja 6. Het zijn twee totaal verschillende vervullingen van hetzelfde schriftgedeelte dan. Nou goed, laten we zeggen, welke is de belangrijkste? Ja, die laatste uiteraard, die van Paulus. Waarbij in klare taal het koninkrijk Gods uitgelegd wordt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en ze begrijpen het niet. Dat is hen kwalijk te nemen. En zo is nu nog. Terwijl hier de Heer gaat staan in een schip. Nou ja, typologische betekenis heeft het. Maar die ontging hen vanzelfsprekend. En de gelijkenissen waren op zich onbegrijpelijk. Dat blijkt ook wel, want ze moeten daarna toegelicht worden door middel van verklaringen van die gelijkenissen. En dat doet de Heer trouwens ook alleen maar aan zijn discipelen, niet eens aan de mensen die gehoord hebben. Zodat dit een geforceerde vervulling was van de profetie. Hier, als later iemand zou zeggen, maar dit kan niet de Messias zijn, want die profetie van Jesaja 6 is nog niet vervuld. Dan zou Petrus in Handelingen 2 gezegd hebben, nee, die is vervuld toen en toen, daar en daar, toen de Heer, enzovoorts. En er zou dus alsnog toen, in de dagen van Petrus, het koninkrijk gekomen zijn enzovoorts. Dat soort dingen meer. Maar achteraf blijkt dat dit niet de uiteindelijke vervulling is. Integendeel, het is een teken. Een teken van hoe de vervulling later tot stand zou komen. En dat is maar waar het om gaat. Nou, dat is elke keer zo als er staat, dit is de vervulling van wat de profeet gesproken heeft. Dat geldt zelfs voor, het hoeft niet eens hoor, maar het geldt zelfs voor Handelingen 2, als Petrus zegt, dit is waarvan Joël gesproken heeft. Ik zal een geest geven op alle vlees, want lees je Joël, dan zal blijken dat het daar gaat over gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël, en zeker niet om de gebeurtenissen uit Handelingen 2. Niettemin worden ze daarop toegepast. Maar het is niet de uiteindelijke vervulling van de profetie. Maar er zit een systeem in. Nou, dat systeem moet je dus ook gewoon hier in Matthäus 4 toepassen. Namelijk, de Heer kwam wonen nadat Johannes overgeleverd was. Kwam hij wonen niet in Nazareth, wat met koningschap te maken heeft, maar in Capernaum, wat verwijst naar priesterschap. Niet in Judea, maar in Galilea. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet zeggende, het land Zebulon, het land Naftali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Waarna de vraag is, maar wat is nou eigenlijk de echte vervulling, de definitieve, de grote, de echte vervulling van deze profetie uit Jesaja 8 en 9. Want dit is niet de definitieve, dit is een teken. Het is een, wat wij dan dikwijls ook noemen een voorvervulling, al geeft het woord tot misverstand aanleiding, soms. Hè. En wat is de echte? Ja, het moet zo zijn dat deze profetie weliswaar hier wordt toegepast, maar uiteindelijk zijn toepassing heeft in de dagen waarin wij leven, in onze bedeling. Want dat is het principe van al deze profetieën die zogezegd vervuld zouden zijn geworden. Ze hebben allemaal een vervulling in onze bedeling, want zo wordt tegenwoordige waarheid nou eenmaal in die profetieën verborgen. De oplossing daarvan is echt niet zo moeilijk. We hebben het trouwens al eens over gehad hoor, in het verleden hier. Maar ik zoek even Jesaja 8 eerst op. Daar staat die profetie. Waar een en al oordeel wordt aangekondigd. En waar in de laatste verse van Jesaja 8 dan staat, vers 22. Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. De samenvatting eigenlijk van al het voorafgaande. Oordeel. In ieder geval over Israël en wellicht over de volkeren. En dan vers 23. Maar het land dat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Niet gans verduisterd worden, staat er dan. Het land dat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft. Naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. Naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. En als je hierin kunt lezen dat er staat dat de Heer Jezus, de Messias, bij zijn komst op aarde zou komen wonen in het land van Zebulon en Naftali, dan ben je wat mij betreft knap. Ja? Dan kun je zo lid worden van de Mensa. Hè? Dat vind ik razend knap, want dat staat er niet. Wat er wel staat, is dat het land van Zebulon en Naftali op een of andere wijze gezegend zou worden, en dat te midden van oordeel alom. Duisternis overal, niet alleen Israël, maar de wereld zelfs ook. Alleen het land van Zebulon en Naftali zal niet gans verduisterd worden. Daar zou men inderdaad zeker licht ontvangen. En eigenlijk moet je gewoon doorlezen. Hoofdstuk 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Welk land is dat? Nou ja, als je een beetje binnen het kader van het schriftgedeelte blijft, dan moet het zijn Galilea der Heidenen. Het land van Zebulon en Naftali. Daar moet een volk wonen, wandelen in duisternis en het zal groot licht zien. Kortom, ze wonen daar in het land van de schaduw des doods. Dat land wordt zelfs vergeleken met de dood. Op een of andere wijze. En toch komt er licht schijnen. Waarna de vraag is, welk land is dat? Ja, het land van Zebulon en Naftali, Galilea. Ja, maar er staat er niet, daar Galilea der Heidenen. En daar zit de grote clue in, want Galilea is toch niet Galilea der Heidenen? He? Galilea der Heidenen. Als Galilea gelegen is bij het meer van Galilea, bij de zee van Tiberias, in het gebied van Zebulon en Naftali, dan is het niet Galilea der Heidenen, dan is het Galilea van Israël. Of Galilea van Zebulon en Galilea van Naftali, maar niet Galilea der Heidenen. Ik heb het voor u nagekeken, het staat ook verder nergens zo, het heet ook verder nergens zo. Het is gewoon Galilea. En als het al genoemd wordt in het Oude Testament, ja, dat is interessant hoor. Als het Galilea genoemd wordt in het Oude Testament, dan is het in de meeste gevallen in samenhang met de plaats Kades. Kades. Een van de zes vrijsteden. Kades in Galilea. Kades in Galilea. Vrijsteden, stad van de priester. Hoezo Galilea der Heidenen dan? Ik weet er echt maar één antwoord op. En dat is namelijk dat weliswaar in de toepassing van deze profetie, want ik noem het dan maar een toepassing voor het gemak, dat in de toepassing van deze profetie in Matthäus 4, waar gezegd wordt dat het inhoudt dat de Heer in dat gebied zou komen wonen, dat het daar weliswaar gelegen is gewoon in Canaan, in het beloofde land, maar daarmee is de term der heidenen absoluut niet verklaard. Dan moet je in bochten wringen om het kloppen te krijgen. Waarom bestaat Galilea der Heidenen? En dan heeft men dit uitgevonden van een beetje fatsoenlijke Jood, woont nou eenmaal in Judea. En als een Jood in Galilea woont, dat hoort eigenlijk niet zo, dan is die eigenlijk meer een heiden eigenlijk. Nou, je moet een christen zijn, denk ik altijd, om zulke dingen te bedenken. Sorry, dat meen ik echt. Je moet een christen zijn om zulke dingen te bedenken, want ik vind dat dwaasheid. Een Jood is een Jood, waar ook ter wereld, ook in de ogen van het Jodendom.
Ja. Maar de schriftgeleerde zei het toch van, kan er uit Nazareth iets goed komen?
Jawel, ja, natuurlijk, dat is goed. Ja, het leuke dat je altijd de standaard antwoorden krijgt, sorry hoor. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Ja, en de volgende opmerking erbij is, zoek de schrift maar eens na en zie of uit Galilea ooit een profeet is opgestaan. En dan zeggen ze never, dus de kans dat het nu gebeurt is zeer klein, zegt men dan, hoewel ik heb me eens bezig gehouden met statistieken. Volgens mij is het dan zo, als het nog nooit gebeurd is, is de kans dat het nou eindelijk gaat gebeuren bijzonder groot. Dus de redenering gaat voor mij sowieso niet op. Bovendien werd niet denigrerend gedaan over Galilea of Nazareth. Er werd alleen gezegd, uit Galilea komen geen profeten. Profeten staan altijd op in Judea. Dat is de gedachte. Zoek het maar na. En dus kan uit Nazareth iets goeds komen, was de vraag niet om te zeggen dat uit Nazareth überhaupt niks goeds kan komen, maar eenvoudig omdat dat het gelegen is in Galilea en profeten komen niet uit Galilea, maar uit Judea, omdat het altijd zo geweest is. De Bijbelse geschiedenis door, want daar wordt naar verwezen bij die gelegenheid. Nee, het hele punt is dat de uitspraak over Galilea en Zebulon en Naftali weliswaar wordt toegepast op de woonplaats van de Heer Jezus. Daar in Matthäus 4. Maar dat is maar een teken, dus een geforceerde toepassing van dezezelfde profetie. De verklaring die we namelijk hier vinden in Jesaja 8 en 9 is een verklaring over volkeren, zelfs meer, want het gaat niet specifiek over Israël hoor. Het gaat over meerdere volken. Volkeren die inderdaad in duisternis wonen, waar dan ook ergens op aarde enzovoorts. En er wordt gezegd, maar dat mag dan zo wezen dat het zo duister is enzovoorts. Maar er is een land waar inderdaad licht zal schijnen. En dat is Galilea der Heidenen. En dat is niet Israël, dat is Galilea der Heidenen. En dan gaat hij weer. Dat is ook niet Galilea in Israël. Want dat zou Galilea van Israël geweest zijn. Het moet dus zijn een Galilea ergens anders op de kaart. Dat wil zeggen buiten Israël. En dat is de enige verklaring voor dat het is Galilea der Heidenen. Nou, dat Galilea kennen wij dus ook. Dat is ook geen twijfel over mogelijk, want Galilea is volstrekt hetzelfde als Galië. Galilea, Galië. Je hoeft de i maar even tussen die twee L's uit te halen. En klinkers tellen sowieso nauwelijks, dus haal er maar even tussenuit en dan heb je Galië. Dat is het. Ligt dat aan de zee? Ja, dat ligt aan de zee. Dat is namelijk Noordwest-Europa. In de brede betekenis van het woord, Gallië. Want Gallië wordt weer vertaald met het land der Kelten. Dat is in ieder geval de taalkundige achtergrond van de termen. Het land der Galliërs is het land der Kelten. En Gallië is dus Noordwest-Europa. En dat was het al in de dagen van de Heer Jezus, overigens hoor. Toen heette dat al Gallië. En ter illustratie, men weet eerlijk gezegd nog steeds niet aan wie die brief aan de Galaten geschreven is. Aan wie is de brief aan de Galaten geschreven? Aan Galaten, juist. Maar dat is hetzelfde als Galliërs. In elk geval, dus gewoon een historisch feit. Er zijn in elk geval Galliërs. De vraag is alleen waar die lui woonden, aan wie die brief geschreven werd. En omdat men dat liever niet in West-Europa zoekt, omdat men dat lijkt te ver weg te zijn, veronderstelt men dat de brief geschreven is aan die Galliërs die een nederzetting hadden in wat wij tegenwoordig Klein-Azië noemen, dan wel Turkije. Want daar moet een nederzetting geweest zijn, uitgebreid zelfs, van Galliërs die daar woonden. Galliërs namelijk, die dienst hadden gedaan bij de Romeinse legers. En als die militairen afzwaaien, als ze het overleefd hebben, dan kunnen ze zich vrij ergens vestigen waar ze maar willen. En het verhaal is dat vele Galliërs, dus die afzwaaiden uit de Romeinse legers, zich inderdaad daar in, zeg maar Klein-Azië dan, zich daar gevestigd hebben. En sindsdien heet die streek dus ook inderdaad Galatië, of zullen we zeggen Klein-Gallië. Want daar komt het niet. Er waren in ieder geval Galliërs. Galaten zijn dus Galliërs, in elk geval. Maar met hetzelfde recht kan het zo wezen, maar dat kan toch niemand bewijzen. Ik weet het dus ook niet. Maar met hetzelfde recht kan het best zijn dat de brief aan de Galaten inderdaad geschreven is naar de Galliërs in Gallië, in Frankrijk bijvoorbeeld. Want dat ligt dan het meest voor de hand. Ik zeg waar hoor. Dat is wel niet algemeen bekend, maar als de discussie erover gaat, wie zijn die Galaten, dan weet men dat dus niet. En het ligt meer voor de hand de brief dan gewoon te laten sturen naar de plaats waar nou eenmaal de Galaten, namelijk de Galliërs, wonen, dan hem te sturen naar een plaatsje wat toevallig wat dichter in de buurt van Jeruzalem ligt en een plaats waar dan toevallig ook enige Galliërs wonen. Nou goed, hoe dat ook zij, Galilea der Heidenen drukt wat mij betreft uit dat het een Galilea is wat men juist niet in het beloofde land, zeg maar, niet in Palestina zou moeten zoeken, maar ergens anders, men zou daar heidenen moeten zoeken. Staat er toch bij? Galilea der heidenen. Nou, ligt dat aan de zee, want er staat hier bij, hè, naar de weg zeewaarts. Ja, dat ligt inderdaad aan de zee. Eigenlijk zelfs aan weerszijde van de zee. In ieder geval hier aan de oostkant van de Noordzee en de Atlantische Oceaan. En eventueel ook aan de andere kant, want er wonen net zo goed Kelten en dus is net zo goed het land der Galliërs. En dus Gallië dan wel Galilea. Wonen daar misschien ook Zebulon en Naftali? Nou, dat zou heel goed kunnen, want in Palestina wonen ze in ieder geval niet. Dus je zou het argument zelfs om moeten draaien. Eigenlijk, hè? Eigenlijk moet je het argument omdraaien. Zebulon en Naftali woonden niet in Galilea, in Canaan. Toen niet, in de dagen van de Heer Jezus niet. En nu in onze dagen ook niet. En als je nou vraagt, maar waar zouden we ze dan nu moeten zoeken? Dan zou ik zeggen, kijk eens in Galilea. Trouwens, ze hebben u dat misschien niet verteld. Maar er zijn er heel wat die geloven dat een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking rechtstreeks afstamt van Zebulon. Hoe men daarbij komt, nou ja, als ik dat ga uitleggen, gelooft u het niet meer. Dus laat ik dat nou niet doen. U hoeft het voor mij namelijk ook niet te geloven. Nee, men heeft namelijk uit het hoofd kan ik het niet precies uitleggen, maar wel ongeveer. Men heeft namelijk uitgevonden dat de naam Zebulon, als je die ontleedt in het Hebreeuws dus, iets van doen heeft met een huis. Het heeft iets van doen met kracht. En het heeft iets van doen met beweging. En als je die dingen nou samenvat, een huis, een kracht en beweging, dan krijg je vanzelf een windmolen. Dat is het verhaal. En dat is kenmerkend voor Nederland. Nee, er zit een goed verhaal achter, maar ja, zulke dingen bewijzen natuurlijk niks. Totdat ik erachter kwam dat voor zover ik weet de gedachte ontwikkeld is door een van Nederlands bekendste molenaars. Ken je die ook nog of niet? Nee? Evert Smit? Nee? Oh, nou ja, goed. Laat maar zitten. Die man bleek molenaar te zijn, dat wist ik niet eens. Dus dat ligt het nog meer voor de hand. Maar of dat nou waar is of niet, dat heeft er verder weinig mee te maken. Maar in ieder geval, dit Galilea der Heidenen, zoals het hier in Jesaja staat, zoek ik dus inderdaad niet in Palestina. De gedachte is juist dat het ergens anders is. Bovendien, wij kennen toch de nieuwtestamentische waarheid dat licht niet terechtgekomen is bij het Joodse volk. Dat licht niet kwam daar in Palestina. Integendeel, dat was in duisternis en het bleef in duisternis, want ze wilden het licht niet. Maar hier staat dat het licht wel kwam met als resultaat het Messiaanse Rijk. Lees maar de volgende verse van Jesaja 9 is het dan inmiddels. Zodat het gaat om een volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw. Desdoods over dezelfde zal licht schijnen enzovoorts. Waarna gesproken wordt over dat inderdaad het koninkrijk aanbreekt. Nou, dat koninkrijk dat is niet aangebroken in Palestina. Het koninkrijk is ergens verborgen. Niet bij de Joden, maar inderdaad ergens bij de heidenen. En het verhaal is dus dat je ergens onder de heidenen de plaats daarvan zou moeten zoeken. En dan kom je inderdaad hier in de buurt terecht. Maar tot mijn schrik zie ik dat het al lang tijd is voor de koffie. Dus ik breek ineens mijn betoog. Wij waren verdwaald. Nou ja, verdwaald. Wij waren terechtgekomen in Jesaja 8. In het bijzonder het laatste vers natuurlijk. Over dat licht wat zou komen in het land van Galilea der Heidenen. En daarna staat er in 9 vers 1. In sommige Bijbels is dat trouwens 9 vers 2. Omdat het laatste vers van Jesaja 8 dan beschouwd wordt als het eerste vers van Jesaja 9. Jawel, zodat ik zeg dat om te laten zien hoeveel verband er tussen zit. Het hoort gewoon in één keer gelezen te worden. Dan zegt 9 vers 1, het volk dat in duisternis wandelt, het volk dus in Galilea der Heidenen, mag je aannemen, want daar gaat het toch over. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, groot licht. Het was niet overdag, hè. Het is 's nachts groot licht. Welk groot licht zou dat nou kunnen zijn? Ja, ik zit dan altijd prompt in 2 Korinthe 4 meteen, hè? Of 2 Korinthe 3. De heerlijkheid, het licht van het nieuwe verbond. Het uitnemende licht, zal ik maar zeggen, dat veel grotere licht dan het oude verbond. Zal een groot licht zien, Het ligt dus waaraan wij deel gekregen hebben. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods. Nou, of dat nou Galilea is bij het meer van Genezaret, dat is maar de vraag. Hè? Het land wordt vergeleken met een graf. Over dezelfde zal een licht schijnen, levend dus eigenlijk. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt, staat er. Volgens mij is dat fout. Het moet gewoon zijn, gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Dat woordje niet staat er abusievelijk, hè? Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. En niet het woordje maar invullen, maar moet er gewoon weer uit. Want het gaat niet om een tegenstelling. Het moet gewoon staan, gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen, en dat kan nochtans er dus ook weer uit. Hè? Zie je dat? Er één fout, ontstaan er twee andere. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht. Ik kan toch alleen met de blijdschap van het nieuwe verbond zijn. Zie ik, verkondig uw grote blijdschap enzovoort. Gelijk men zich verblijdt in de oogst. Oogst is sowieso het nieuwe verbond. Want na vier komt de oogst. Zegt Johannes 4. Na vier maanden. Maar goed, na vier bedelingen komt de oogst. Het nieuwe verbond namelijk. Gelijk men verheugd is wanneer men de buit. Maar het is de oogst. Wanneer men de buit uitdeelt, want het juk van hun last en de stok hun de schouders en de staf desgene die hen dreef, kortom, hele slavernij, hebt gij verbroken, gelijk de dagen de Midianieten. Het volk wordt bevrijd, dus dit volk in Galilea der heidenen. Het is wel wat overdreven om te zeggen dat dat te maken heeft met dat de Heer in Capernaum een paar jaar gewoond heeft. Waar er nog bij komt dat de Heer zelf een oordeel uitsprak later over datzelfde Galilea en datzelfde Capernaum, omdat ze hem niet geloofden. Toen zei hij, jullie worden nog zwaarder aangerekend dan Sodom en Gomorra. Ik weet niet zo gauw waar het staat, maar dat is wat hij zei. Jullie zijn nog zwaarder schuldig dan Sodom en Gomorra, omdat ik in uw midden gewoond heb. Hè? Dat is de gedachte. Dat kan nooit de vervulling zijn van deze profetie. Maar goed. Kortom, er staat dan in vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, zodat je in één adem over kerst en Pasen spreekt. Ja, ik wijs er met nadruk even op. Hè. Zoon is ons gegeven, dat is niet kerstfeest, dat is Pasen. Een kind is ons geboren en het kind is vervolgens tot zoon aangesteld. Een kind is ons geboren, zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouder. Inderdaad, de opgewekte Christus, gezet op de troon, gekroond met eer en heerlijkheid. De heerschappij is op zijn schouder en de gedachte is dat dit koninkrijk van deze zoon inderdaad gevestigd wordt op een of andere wijze in Galilea der heidenen. Bij een volk wat in duisternis wandelde, staat het toch of niet? Ja. Nou goed. En dan, der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te vestigen. Nou, daar is het nog niet. En bovendien, de troon van David stond sowieso nooit in enig land wat Galilea heette, welk het ook maar is. Dus het betekent dat het koninkrijk ergens eerst terechtkomt, ergens anders, en pas daarna in Jeruzalem en op de troon van David. Nou, dan weet u toch waar het eerst terecht komt. Voordat het in Jeruzalem komt, komt het toch eerst ergens anders terecht. Waar dan? Bij ons. In Zwolle. Hier dus weer, hè? Jawel. Natuurlijk. In Zwolle. Ja. Nou goed. Verder ga ik er maar niet op in, want in het volgende gedeelte wordt wel degelijk uiteengezet hoe het in elkaar steekt, maar ik ga er niet verder op in. Waar het om gaat is eenvoudigweg dat hier gesproken wordt over een heidensland, waar kennelijk in ieder geval Zebulon en Naftali wonen in het bijzonder. Bestaat hier. En daar begint het koninkrijk, voordat het in Jeruzalem terechtkomt, in Juda op de troon van David. En de hele gedachte is dat het koninkrijk eerst begint bij de opstanding van Christus en dan terechtkomt, in elk geval, laten we maar zeggen, bij de gemeente. En dat het pas na de opname van de gemeente ook terechtkomt in Jeruzalem aan het einde van de 70e week van Daniel op zijn vroegst. zodat de situatie van Galilea der Heidenen iets te maken moet hebben met de gemeentelijke omstandigheden in onze dagen. Nou, het verhaal is heel eenvoudig, maar daar heb ik op deze plaats al heel uitgebreid ooit bij stilgestaan. De gedachte is namelijk dat inderdaad het evangelie van de opgewekte Christus in Jeruzalem niet werd aangenomen, dat de gelovigen uit Jeruzalem zelfs verdreven werden en moesten vluchten, en dat toen in hetzelfde jaar zelfs nog het evangelie terechtkwam inderdaad in Gallië, letterlijk, namelijk in Frankrijk. Ja, om te beginnen in Marseille, aan de andere kant van de Middellandse Zee dus. Dat is het land van Zebulon en Naftali kennelijk. En van daaruit is het verder gegaan en ongetwijfeld terechtgekomen bij nog een veel belangrijker stam dan Zebulon en Naftali. Want het is vervolgens Frankrijk overgestoken en daarna het kanaal over, of hoe het maar heten mag. En terechtgekomen bij, in ieder geval bij Efraïm. Maar in het algemeen, bij de 10 stammen van Israël. En een belangrijk deel van de 10 stammen was bekend onder de naam Kelten, dan wel Galliërs. Want dat is volstrekt hetzelfde, maar dan in een verschillende taal. En ik geloof dat het daarop wijst dat ook Jesaja daar uitdrukkelijk over spreekt. Bovendien, we hebben in Jesaja nogal meer uitspraken die rechtstreeks die richting op wijzen. Want dat die volken gezocht zouden moeten worden, of gevonden zouden worden, inderdaad in het noordwesten. Dat heb ik ook eens een keer in Jesaja gelezen, maar dat weet ik nou zo gauw niet meer waar dat ook alweer stond. Maar er stond inderdaad ook ergens. Maar in mijn nieuwe Bijbel kan ik dat zo gauw niet meer vinden. Maar het doet ook verder weinig de zaken, want ik kan natuurlijk niet elke keer dat hele verhaal uiteenzetten. Dus ik ga even terug om de draad weer op te nemen in Matthäus 4. Als daar dus staat dat de Heer kwam wonen in Capernaum, in het land van Zebulon en Naftali, in Galilea der Heidenen, en dat het bovendien de vervulling was van de profetie van Jesaja, dan moet daar meteen achtergezocht worden dat niet definitief is. Dat wil zeggen dat de uiteindelijke vervulling van de profetie plaatsvindt in onze dagen, na de dood van de Heer Jezus, na de struikeling in elk geval van het Joodse volk, of hoe dat maar heten mag. En waar komt het dan dus terecht? Wel, het werd van de Joden weggenomen en het werd naar de heidenen gezonden. De vraag is, waar zoek je die heidenen dan als je ze zou moeten aanwijzen? En dan kun je zeggen, overal, dat is natuurlijk ook zo. Maar in het bijzonder vind je ze in de eerste plaats inderdaad hier in Noordwest-Europa. Gallië dus, het Gallië van ouds. En dat is zo, omdat zich daar in het algemeen de 10 stammen van Israël bevonden. Dat was in het algemeen gezegd. Als ik er nauwkeurig, heel nauwkeurig op in moet gaan, dan wil ik het nog één keer heel kort zeggen. Het idee is namelijk dat de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob bevestigd werden, niet aan Juda, maar bevestigd werden aan Jozef en vervolgens Efraïm. Abraham, Isaac, Jacob en niet Juda, Abraham, Isaac, Jacob, Efraïm. En hoewel die beloften al min of meer gepredikt werden aan Juda, aan de Joden, omdat dat het officieel overgebleven deel was van Israël, blijkt dat de Joden het niet gewild hebben. En in de praktijk is toen gebeurd wat in Genesis dus feitelijk al vastgelegd is. Namelijk, de zaligheid ging van Abraham, Isaac, Jacob niet naar Juda, maar in plaats daarvan inderdaad naar Efraïm. En de normale, aardse, wettige, bijbelse gedachte is deze, dat als de zaligheid vast ligt in Juda en een mens komt tot geloof, wie hij ook is, dan krijgt hij dus deel aan de God en dus aan de zaligheid van Juda. En dat is een Bijbelse gedachte, want de zaligheid ligt vast in Juda, de Jood namelijk, de Heer Jezus Christus. Vandaar dat in het Nieuwe Testament gezegd kan worden dat wij die geloven, wie wij ook zijn, we hebben deel gekregen aan Juda. En we zijn dus als het ware Joden geworden. Niet op grond van een uitwendige besnijdenis, maar op grond van de besnijdenis des harten. En dat staat allemaal letterlijk in Romeinen 2. We zijn allemaal Joden geworden. De zwakte van het verhaal zit er nog domweg in dat die hele gedachte dat het met Juda te maken heeft alleen vastzit in de persoon van de Heer Jezus, want Juda in het algemeen, het Joodse volk, in het algemeen en officieel, heeft zelf niet eens deel aan die zaligheid. Dus er blijft wat zwak. Maar de andere kant van het verhaal is, en die is veel sterker, is dat de zaligheid ging inderdaad naar Efraïm, vervolgens, via ene Jozef, weet u wel, van Arimathea, via ene Jozef, ging naar Efraïm. En officieel was het wel degelijk Efraïm wat tot geloof kwam, namelijk op regeringsniveau, een officiële aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de middelaar van het Nieuwe Verbond, als de verlosser, zeg maar, zodat naar aardse maatstaven Efraïm het eerste volk is wat officieel tot geloof kwam. Het is nooit veel verder gekomen dan dat overigens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar juridisch is het dan zo dat iedereen die komt tot diezelfde verlosser en tot diezelfde verlossing, daardoor deel krijgt aan dat wat thuis hoort bij Efraïm, want Efraïm is de eerstgeborene dan onder de volkeren. Eerstgeborene van het nieuwe verbond onder de volkeren. Niet Juda, maar Efraïm. Of eventueel niet Juda, maar Jozef, als u dat liever hebt. En vandaar dat de uitspraken over Efraïm en eventueel over Jozef in het Oude Testament in heel hoge mate van toepassing zijn op de roeping van de gemeente in onze dagen. Nou, dat is maar waar het om gaat. Dus in de smalle lijn neemt, smalle juridische lijn, is de gedachte dat niet het Joodse volk het eerste was dat tot geloof kwam officieel, maar het was Efraïm, waardoor de zaligheid dus vast ligt in Efraïm. En iedereen die tot geloof komt, wordt daarbij, daardoor als het ware, ingelijfd. Niet bij Juda, maar bij Efraïm. Het is maar hoe je het zegt. Maar deze laatste gedachte, dat is de gedachte die inderdaad in de schrift naar voren gebracht wordt in elk geval. Al moet ik erbij zeggen dat die bepaald niet altijd aan de oppervlakte ligt. Maar het is ongetwijfeld de achtergrond van deze uitspraken over Galilea. Want daarmee is ineens een heleboel verklaard. Dan weet je meteen waarom je, als je van Judea naar Galilea gaat, door Samaria moet gaan. De Heer ging van Judea naar Galilea en hij moest door Samaria gaan staan. Ja, dat kan niet missen. Want als Galilea overdrachtelijk staat voor het gebied waar de 10 stammen wonen,